Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment, georganiseerd vanuit de Openhof van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. De stilte rondom benauwt hem opeens. Niemand spreekt er nog. Ze staren maar zo'n beetje voor zich uit. De luiken rammelen aan dat geluid, dat gebulder opeens. Naar alle waarschijnlijkheid gaat de grevelingen zo tekeer. Kokend en bruisend. Laten we danken, zegt vader Polderman. De onderlinge stilte doorbrekend. Ze vouwen samen de handen en sluiten de ogen. Ieder dankt zacht voor zich heen. Mevrouw Polderman ziet in en in wet. Ze luistert naar de woorden van God met diepe gevoelens. Die man met linnen bekleed. Ze kende hem. Ze had in haar leven eerst een vertoornd God leren kennen. Maar toen ze onder haar eigen zonden aan schuld gebukt, de straf had leren goedkeuren, had het verdervende zwaard haar niet geraakt. Maar zij gekeerd tegen de man met linnen bekleed. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, had het in haar ziel geklonken. Ze mag de vrede met God kennen, maar ze dacht met medelijden aan haar kinderen. Voor haar man, Johannes, had ze wel hoop, maar Huib en Helene, o God, wees ons allen genadig, bidt ze op dit ogenblik stil in zichzelf. Dat God komt met zijn oordelen is voor haar zeker. Na de Tweede Wereldoorlog is het volk van Nederland doorgegaan met zich van hem af te keren. Heeft het volk wel iets geleerd in die 5 lange bange jaren? Het schijnt zich nog meer te verharden en de dankbaarheid dat God Nederland heeft bevrijd is niet te vinden. Zou God nog hardere slagen komen? O, ze vreest. Iets in haar zegt het. Toch is haar vertrouwen op de Heere niet kwijt. De God Jacobs is ons een hoog vertrek. En zie, dat ondersteunt haar in het bange gevoel dat haar beklemt. Ze zucht diep. Voor zij de ogen opent. Ook de anderen zijn klaar met hun gebed. En dan staan ze op van tafel. Helene heeft de boterhambordjes al opeengestapeld. En moeder neemt de broodschaal en bergt die in de kast. Samen doen ze afwas. Vader wil naar de krant grijpen. Maar Huib heeft hem al te pakken. Ieder de helft dan, beslist pa. Even later zitten ze verdiept in de zaterdagkrant. Toch kan hij niet gerust zijn. Telkens moet hij aan het hoge water denken. Dat bij Ab al zo hoog tegen de kant stond. Dan opeens. Wat is dat? Er wordt op de gesloten blinden gebommerd. Een harde stem roept, op naar de dijk. Nog eens klinkt het, nu nog harder. Vooruit, op naar de dijk. De vloedplanken dreigen het te begeven. Polderman is al bij de deur en opent die nieuwsgierig. Wie doet dat? Zijn dat soms kwajongens die de boel foppen? Was dat maar waar? Nee, het is ernst. Kijk maar, er lopen mannen van de brandweer over de straat en ze trommelen verschillende bruienaars op om naar de dijk te gaan. Polderman weet waar hij wordt verwacht. Met zandzakken zullen ze proberen de coupeur van de oude straat te stutten. Polderman weet zijn plecht en even later staat hij alweer in de keuken. Met bange schrekogen kijkt Helene haar vader aan. Zij moet al door aan vanmiddag denken. Moeder heeft met haar gepraat over haar geloof en toevlucht. Kon zij dat ook maar zeggen? De Heere is mijn toevlucht. Die orkaan buiten houdt maar aan en ze vreesde allang wat er nu gebeurt. Zouden de dijken het houden? Vraagt ze angstig. We moeten onze maatregelen nemen, antwoordt de mosselkweker eenvoudig. Wie weet moeten we met zandzakken aan het werk. Gauw, moeder, zegt hij voortvarend, help me eens met mijn oliegoed. Op het schep heeft hij wel het een en ander hangen, maar hier thuis ook. Zijn jas en zuidwester met zijn hoge lieslaarzen brengt hij meestal op zolder. Zelf zoekt hij wat gereedschap bij elkaar. Een schop en een emmer moet hij hebben. Zandzakken liggen wel in de havenloodsen, als hij dat nodig zou zijn. In de schuur ontsteekt hij de petroleumlamp. Het gaat maar net. De wind giert door de spleten heen en blaast de ene lucifer na de andere uit. Eindelijk brandt de lamp en Polderman hangt deze op aan een spijker aan de houten wand. Dan opeens gaat de schuurdeur knarpend open. Daar staat Huip, die moeite heeft om, zonder dat de deur uit zijn handen slaat, naar binnen te komen. Polderman gunt zich geen tijd om verder op hem te letten. Hij moet voortmaken. Hij wil niet achterblijven als het om de dijken gaat. Ze moeten schouder aan schouder staan, beseft hij in deze ogenblikken. Vader, zegt Huip opeens met schorre stem. Ja, wat is er? Bromt vader kort. Huip wacht heel even met antwoorden. Er brandt een vraag op zijn lippen. Zal vader het goed vinden? O, hij zou zo graag met vader mee willen. Hij kan best meewerken. Pa, begint hij opnieuw, pa, mag ik ook meehelpen om de dijk te verzwaren, als dat nodig zou blijken? Het hoge woord is eruit. Huips vader laat opeens de spa, die hij onder de arm genomen heeft, uit zijn hand vallen. Jij, jongen, jij? Dan zwijgt hij verder. Zijn gedachten werken snel. Huip wil de woorden wel uit vaders mond trekken. Mijn vader zegt niets meer. De woorden, jongen, jij, zeggen hem nog niets. Vindt pa hem soms te jong? Hij wordt er geprikkeld van. Hij is tenslotte geen kind meer. 17 is hij en hij werkt mee in de vaart als een grote kerel. Even is Polderman van zijn stuk gebracht. Huip staat daar voor hem, met een houding waaruit vastberadenheid blijkt. Zijn ogen boren diep in die van zijn zoon. Opeens ziet hij dat hij geen blaag meer is. Huip lijkt opeens een volwassen vent zoals hij daar staat. Een blij, trots gevoel doorstroomt hem. Het is een echte Zeeuw. Een glimlach plooit zijn mond. Eigenaardig dat een mens zelfs nu nog in deze omstandigheden trots kan zijn op zijn afkomst. Zij stammen uit een Tools vissersgeslacht. Dat joch kan hij toch niet tegenhouden. Even aarzelt hij nog. Kan hij toch maar niet beter thuis blijven? Misschien moeten er zware zakken gesjouwd worden. De jongen is nog volop in de groei. En als hij zich vertilt, zijn gedachten vliegen in topsnelheid door zijn hoofd. Hij heeft de spa weer opgeraapt van de vloer en grijpt nog naar een schap. Hier, zegt hij, neem jij die schap. Zonder verdere woorden geeft hij toestemming. Hij pakt het stuk gereedschap gretig aan. Hij kan wel zingen van blijdschap, ondanks de ernst van het ogenblik. Huip, hij zoekt nog naar een emmer en heeft die al gauw te pakken. Kom op, jong, doet Polderman gejaagd. Hij blaast de lamp al uit en samen gaan ze weer in huis. We zijn zover, zegt hij bij hun binnenkomst. Moeder heeft het regengoed aan de laarzen al klaargezet en zoekt nog wat in de keukenkast. Verbaasd draait ze zich om. Huip gaat toch niet mee naar de dijk? Of toch? Ze ziet Huip met de spa en de emmer in de hand staan. Wat ben jij van plan? Zegt ze verwonderd. Huip staat vlak voor haar en kijkt recht in de ogen. Ik mag mee, moe, naar de dijk, zegt hij met een vaste stem. Vader knikt. Laat die jongen. Hij wil het graag en hij kan er veel van leren. De jeugd van nu is de toekomst voor straks. Moeder Polderman zet de schaal die ze in haar hand heeft op tafel. Ze wilde haar man nog een extra bolus in de hand stoppen voor onderweg. Nu de zaterdagavondrust zo onverwacht verstoord wordt, wilde zij dat hij toch die lekkernij niet zou mislopen. Nu ze hoort, Huip mee mag, moet ze dat even verwerken. En eigenlijk heeft haar man gelijk. Huip kan er veel van leren. Als ze terugdenkt aan haar jongste broer Theo, die moest op die leeftijd heel wat meer doen dan haar zoon Huip thans. De tijden zijn heel wat gemakkelijker geworden. Alleen als er wat zou gebeuren, dan. Als de dijken het maar houden, zegt ze langzaam. Anders zijn we maar samen, Helene en ik. Haar man knikt. Dat is wel waar, maar we moeten, als het erop aankomt, alles op alles zetten om het water tegen te houden. En al elke mankracht is er één. Met betraande ogen stamt mevrouw Polderman toe. Tesso. In een servet pakt ze nu twee bolussen in. Voor vader en ook in voor Huip. Ze stopt de koeken in Poldermans oliejas met de diepe zakken. Niet vergeten, hoor, om ze op te eten, lacht ze bezorgd door haar tranen heen. Huip zal daar wel voor zorgen, knipt oogt vader tegen Helene. Moeder is een en al bedrijvigheid. Huip moet nu ook zijn laarzen en regenpak nog hebben. Het zal koud zijn bij het water. Ze moeten alles doen wat hun hand vindt om te doen. Bid en werk, staat er. En God kan alleen hen bewaren. Ze heeft toch mogen geloven dat God hun een hoog vertrek zal zijn in de benauwdheid? Ze glimlacht tegen Huip. Dag, mijn stoere jongen. Vader, veel sterkte hoor, voegt ze er minzaam aan toe. Huip is al bezig om zich in zijn regenpak te hijsen en zijn laarzen aan te sjorren. Nog een laatste groet. Even later zijn de mannen vertrokken. Ze stappen haastig voort. Hoor, wat jakker de wind. En het is zo donker op straat. De lantaarnpalen zijn maar kleine nachtpetjes. Het lage wolkendek neemt het maanlicht weg. Het is anders druk verkeer met mannen die ook op weg zijn naar de haven aan de dijken. Als ze bij de haven komen, kunnen ze hun ogen niet geloven. Wat een mensen zijn er op de been. Huip loopt achter vader aan. Zijn grote, sterke vader bewondert hij in stilte. Hij heeft al veel meer meegemaakt in zijn leven dan hij. In de oorlogsjaren die achter hen liggen, heeft hij ook voor vele vuren gestaan. Hu, wat een gure wind. Huib kan zich nauwelijks staande houden. Het water in de haven blijft stijgen. De haven zelf ligt daar nog ongeschonden. De buitendijk wordt door de onstuimige watergloed van de grevelingen gebeukt. Huib loopt heen en weer over de kade. Hij ziet vader nergens. Waar is hij nu? O, daar staat hij en praat met boer van der Welen uit de polder. Dag, Huib, zegt opeens een stem. Huib kijkt op. Wie roept hem daar? O, daar, bij het licht van de havenlantaarn, ziet hij Nart Schuitenmaker staan. De man is oud en gebogen. Hij is diep in zijn schouders gedoken. De kraag van zijn duffelse jas staat omhoog. De pet met de oorklappen heeft hij onder zijn kin vastgeknoopt. Wat doet die oude man hier in de kou? Denkt Huib bezorgd. Nart is ouderling van de kerk en hij is de 80 al gepasseerd. Ga toch naar huis, schreeuwt Huib boven de bulderende stormwind uit. Straks wordt je de haven nog ingestormd. Met zijn ene hand om de schelp van zijn oor probeert de grijzaard de jongen te verstaan. De man is ook nog doof, maar toch kon hij Huib nog wel heel moeizaam verstaan. Hij glimlacht even flauw en herhaalt Huibs laatste woorden. De haven ingeblazen? Dat zou voor hem nog niet erg zijn. Dan was hij voor eeuwig thuis, in het hoge huis van Sion, in het hemelse Jeruzalem. Nart houdt van die openhartige jongen van Polderman. Hij heeft op huisbezoek dikwijls met hem gesproken over de dingen der eeuwigheid. Hij weet niet hoe het komt, maar hij heeft zich altijd tot die knaap aangetrokken gevoeld. Hij ziet hem nu tornend tegen de harde stormwind inworstelen en wil hem wat zeggen. Een boodschap die past in deze toestand. Een gebeurtenis van vroeger komt in zijn gedachten terug. Toen hij in zijn jonge jaren hier op de havenkade werkte en het stormgedruis van de zeearm beluisterde. Hij was een kotter aan het bouwen en moest denken aan het woeste water, de winden en de plasregens aan de vloed. En niet alleen vreesde hij het wilde water, maar ook de dood. Dat bracht hem in de engte. En hij vluchtte met zijn nood tot God. Een God die veel vreselijker is dan het geweld van het water. De wateren van nood aan dood waarin hij, Nart Schuitenmaker, voor eeuwig had moeten omkomen. Als daar niet voor hem gekomen was, Christus Jezus, de arke der behoudenis. Eens had hij een lied in zijn hart gekregen, waar hij in zijn latere leven zoveel aan moest denken. En nu wil hij dat doorgeven aan de jonge Huib Polderman. Een jongen die nu het erop aankomt als een paard wil meewerken om het geweld van de zee te keren. Hij wil zijn mond openen, maar de straffe wind snijdt hem bijna de adem af. Hij wordt inderdaad nog haast de grevelingen ingeblazen. Daarom houdt hij zich staande aan een paal. O, het is eigenlijk geen doen voor de oude schuitenmaker, die nog wankel op zijn benen staat. De man weifelt even. Zou hij maar weer naar zijn huisje teruggaan, daar beneden langs de kade. Maar dan verzamelt hij al zijn moed en kracht. En zijn stem klinkt helder en vast. Hij moet zijn boodschap eerst nog aan Huib kwijt. Juist aan deze jeugdige vriend. Hij schraapt zijn keel en kucht eens. Dan begint hij tegen Huib te spreken. Hij citeert het lied van het Hoge Huis. Huib luistert verbaasd toe en staat schuitenmaker vragend aan. Dit lied kent hij ook, op school geleerd, bij meester Van Dijk. Maar in de woorden van de oude man klinkt iets door, wat Huib nog nooit eerder hoorde. Het is iets bovenaards, iets hemels. Het zijn woorden regelrecht uit Nats hart. En hij, ouderling schuitenmaker, heeft er beslist iets mee te zeggen. Een boodschap door te geven. De woorden zinken diep in het hart van de luisterende knaap. Wat winden dat er waaien, wat regen dat er plast. Het Hoge Huis van Sion staat onbeweeglijk vast. Eer het goed tot Huib is doorgedrongen, keert de man zich om en steunend op zijn stok strompelt hij naar beneden, de dijk af en de zijstraat in waar hij woont. Hij zal blij zijn als hij heel huids thuis mag komen. Hij verlangt om binnen de veilige muren van zijn woning te zijn. Daar in de eenzaamheid buigt hij zijn knieën en smeekt God om bewaring van het dorp Brunesse. Ja, voor heel Zeeland bidt hij. Om een oude man wordt de stad behouden, staat er ergens in het woord geschreven. Maar schuitenmaker blijft bezwaard. Als hij opstaat van zijn knieën, gelooft hij dat God deze nacht zal komen. Zal komen met zijn oordelen. Doch de dijk bij Brunesse mag het houden. Nog wel. Het water is een sterke vijand. De druk van het onstuimige woeste zeewater rondom stijgt zeer hoog. En wat zo voor het oog verborgen is, dat is nog gevaarlijker. De overslaande golven kalven op veel plaatsen de dijk aan, de binnenkant af. Hoe lang zal de kustwering het nog houden? In de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953 breken veel dijken van komende grote delen van Zeeland onder water te staan. Schouwen-Duiveland veranderen in een zee van water. Overal water. De zondag die volgt is er één om nimmer te vergeten. Op verschillende plaatsen is de dijk bij Drijschor en bij Brouwershaven kapotgeslagen. De polder Schouwen wordt geheel en al een invalshoek voor de grote watervloed. De waterkering is daar niet erg groot. Aan de bedijking was weinig aandacht besteed. Wat had er immers nog kunnen gebeuren in dit land? Maar nu is het te laat. De watervloed is gekomen en stroomt en overstroomt de Schelphoek helemaal. Een ramp, bijna niet te overkomen. Overal door het stijgende schelderwater komen velen om in de golven. De ramp staat in het Zeeuwse verschrikkelijk toe. Van het daar bestaande Zigeunerkamp blijft er niets meer over. In dit gebied staan vele huizen tot de nok toe onder water. Wie zich heeft kunnen redden door op de zolder of op het dak te klemmen, verkeert op dit moment nog in verschrikkelijk groot levensgevaar. Elk ogenblik kan het fundament onder het huis wegspoelen. De kracht van de stroom is enorm sterk. Wie zal de reddeloze redden? Behouden van de onverbiddelijke verdrinkingsdood? Moeder Polderman en haar dochter zijn de hele nacht opgebleven. Ze hoopten zo dat vader en Huip wel gauw zouden thuiskomen. Maar de hele avond wachten zij in spanning af. De mannen blijven echter weg. Het is 2:30 in de nacht als de vrouwen plotseling worden opgeschrikt. De sirene van de brandweer begint te loeien. Zou er soms brand zijn? Maar nergens bespeuren ze vlammen of rook. Ook de twee eenzaam achtergebleven vrouwen beven bij het geluid. Het moet nu wel heel kritiek zijn. Het is maar goed dat Huip ook meegegaan is. Om 4:00 vloepen ineens alle lichten uit. De stroom valt uit. Nu valt hen de razende stormwind des te meer op, die loeiend om het huis jaagt, en tussendoor horen ze het gebulder van de zee. Zo erg is het niet eerder geweest. Het geeft hen een beklemmend gevoel. De nacht gaat langzaam voorbij, en in het water is geen verbetering te bespeuren. Gelukkig springen om 6:30 de lichten weer even aan. Maar om 8:30 is het voorgoed gedaan met de elektriciteit. Hoe zal het voor ons aflopen? Vragen vrouw Polderman en Helene zich angstig af. Beiden luisteren ze of ze uit de onrustige lawaai buiten op de straat aan ginds op de havendijk iets wijs kunnen worden. Af en toe zien ze een auto hard door de straat rijden. Zullen ze het redden, daar bij de haven? Vragen moeder aan Helene Polderman zich af. Ze weten niet wat ze nu deze morgen moeten doen. Moeten zij misschien ook naar de haven om daar hulp te bieden? Buurman Bolle komt juist even aanlopen. Hij had via de radio vernomen dat Schouwen-Duivelang, Tolen, Noord-Barabant, Goeree en Overflakkee en nog meer Zuid-Hollandse eilanden aan Waarden onder water zijn gelopen. Wat erg! Het is een nationale ramp, beseffen ze ernstig. We zullen toch maar eens gaan kijken of we iets kunnen doen, zegt vrouw Polderman tegen haar dochter. Helene is daar wel voor te vinden. Ze maakt zich haastig klaar om met moeder mee te gaan. En juist als het tweetal weer gereed staat om op pad te gaan, horen ze de achterdeur opnieuw knarpen. Daar staan, doodmoe, bezweet en onder de modder, vader en zoon. Van naar de haven gaan komt nu natuurlijk niets meer. Helene en haar moeder weten niet hoe gauw zij schoon goed bij elkaar moeten zoeken. Terwijl de mannen zich wassen en verschonen, slepen de vrouwen van alles aan en zetten dat op tafel. Brood en kaas en worst, een pot koffie is gauw gezet. Wat zullen jullie een honger hebben, zegt vrouw Polderman beredderend. Helene neemt de koffiekan op en schenkt de kommen vast vol. De melk staat al op het vuur en zo zal wel heet genoeg zijn. Vader en zoon slurpen het bruine nat met genoegen naar binnen. Ha, dat smaakt zeker naar meer, vult moeder aan. En haar dochter voegt eraan toe, wat ben ik blij dat jullie weer terug zijn. Toen buur Bolle 1/2 uur geleden met die onheilstijding kwam, had ze gevreesd dat zij vader en Huip voorlopig nog niet terug zou zien. Of misschien wel nooit meer. Maar het loopt toch anders dan ze dachten. Vader vertelt dat de dijk het hier toch gehouden heeft. We plaatsten de ene vloedbank op de andere. Dat was een hele gesleep. Met zandzakken probeerden we het water te keren en de vloedplanken te beschermen. Gelukkig bleven we het water voor. Maar het was steeds op het nippertje. Toen het zo kritiek werd dat hier en daar de golven over de dijkruin sloegen, hebben we de sirene laten gaan om jullie te waarschuwen. Ja, die hebben we ook gehoord, zegt Helene. We dachten dat er eerst een brand was uitgebroken, maar we begrepen later dat er een dijkdoorbraak dreigde. Het moet ongeveer 4:30 geweest zijn, toen het waterpeil ineens zakte, vervolgt vader. Het is een wonder dat Brunesse nog niet overstroomd is. Zo pas kwamen er ineens mensen over de dijk aangelopen. Sommigen waren helemaal uitgeput. Ze vertelden dat de dijk bij de molen van Serjans Land was doorgebroken. Met een boot waren ze tegen de oude dijk geland. Daar dreigt nu een nieuw gevaar. Waar moeten die mensen nu heen? Ze moeten toch goed verzorgd worden? Vraagt Helene bezorgd. Leden van de reddingsbrigade hebben ze opgevangen op de touwzolder van zeilmakerij De Korte. Daar is plaats voor de slachtoffers van de ramp gemaakt, want we verwachten nog meer vluchtelingen. Ze krijgen daar eten en ook nog droge kleren kunnen ze daar aantrekken. Er zijn stroobedden waarop ze kunnen rusten en slapen. Wat een ellende hebben die mensen te verwerken. Familieleden zijn verdronken en hun huizen zijn in de golven verdwenen. Moeder ziet dat Helene opfleurt nu haar vader en broer veilig thuis zijn. Ja, kind, zegt ze. Ik ben ook blij, hoor, dat we als gezin nog voltallig zijn. Wat zat ik over jullie in en in spanning. Maar meisje, de ellende komt dikwijls onverwacht. We houden daar maar al te weinig rekening mee. Helene knikt ernstig. Ze beseft het nu ook al te goed. Moeder Polderman kent de omtrek hier op haar duimpje. En ze heeft haar moeder eens horen vertellen over de watersnood van 1911. Zij zelf was toen nog maar een baby en weet daar niets meer van. Maar ze heeft er wel veel over horen vertellen. En wat zal het nu worden? En nu zoveel buitendijken doorgebroken zijn, krijgen de binnendijken ook veel te verduren. Moeder spreekt haar gedachten niet uit, maar ze denkt aldoor aan de oude dijk. De dijk tussen Oosterland en Brunesse. Als die het maar houdt, want anders... Moe, wat denkt u allemaal? Zegt Helene, vorsend. Ze begrijpt niet waarom zij opeens zo stil is. Moeder zucht eens diep en zegt zacht. Ach, Helene, we mogen niet al te bezorgd zijn. Maar het water kan ook hier komen. Straks komt de tweede vloed op. En het weer is nog steeds onstuimig. Het lijkt wel alsof het nu hagelt, roept Helene opeens. Ze moest eens even naar buiten kijken, toen moeder het over de storm had, die haar opoe in vroegere jaren had meegemaakt. Ja, dat doet het, ziet nu ook mevrouw Polderman. Ze slaat de handen ineen. O, toch, al die mensen die nu in de kou buiten op de daken zitten. Vreselijk, beaamt Helene. En haar hele lichaam trilt van bange vrees. Dat is zeker, zegt opeens Polderman, die juist de kamer binnenkomt. En de laatste woorden van zijn vrouw nog net opvangt. Huip is nu ook klaar en samen schuiven ze rond de des. Na het bedden hebben ze het weer over de ramp. Er zijn scheppers die vanmorgen als reddingsploeg hopen uit te varen, vertelt Polderman tussen twee happen door. Er zijn 6 mosselscheppers van plan om mensen te gaan redden op Serjongsland. Er schijnen zoveel mensen op de daken te zitten, wachtend op redding. Dat wordt een moeilijke tocht, want allerlei obstakels zijn ook met de roeiboten moeilijk te vermijden. Het belangrijkste is dat er een pendeldienst komt om de mensen naar de dijk te voeren, zodat ze het laatste stuk te voet naar Brunesse kunnen lopen. Ga mij ook, va, valt Huip hem in de rede. Polderman schokschouder even. Hij kijkt van Huip naar moeder en van moeder naar Helene. Wat zijn vrouw denkt en waarvoor zij vreest, weet ook de mosselschepper. Hij is thuis op het water en kent het dijkwezen zo goed als geen ander. Hij kent zijn plecht. Ik wil liever buitenom gaan, in de richting van Zierikzee, want ik heb gehoord dat de polders Burg en Westland ook onder zijn gelopen. Daar zijn ook mensen in nood, beslist de stoere vissersman. Huip, jij kunt beter thuis blijven, beslist hij, met een hoofdknik in zijn richting. Dat is een tegenvaller voor Huip. Waarom? Sputterde de jongen, teleurgesteld. Hij had zich toch zeker goed geweerd. En nu zijn vader in de richting van Nieuwerkerk wil, waar zijn vriendin woont, wil hij in elk geval mee. Maar eigenlijk, als hij eerlijk is, was het hem toch wel tegengevallen op die hoge koude dijk, waar de felle wind aan het hoog opspattende zeewater hem had doen verstijven van de kou. En hij had ook niet kunnen denken dat de nacht zo lang zou duren. Op den duur had hij geen gevoel meer in zijn voeten en handen. Het leek hem soms een bange droom te zijn. Een bange droom die elk ogenblik werkelijkheid kon worden. Maar het was geen droom, maar zeer harde werkelijkheid. Zijn gedachten gonsden hem door het hoofd. Het is op het nippertje nog goed afgelopen met Brunesse. Hij moet denken aan de woorden van de oude nart. Hoe was het ook alweer? O ja, hij weet het weer. Hoe kon hij het toch vergeten? Wat winden dat er waaien, wat regen dat er plast. Het hoge huis van Sion staat onbeweeglijk vast. Huips gezicht betrekt steeds meer. Zijn voorhoofd is vol rimpels. Dat anders zo jongensachtige van hem lijkt nu veel ouder opeens. Waarom mag ik niet mee? Vraagt hij opnieuw. Er liepen daar toch ook genoeg vrienden van mij rond? Jongens die niet ouder zijn dan ik? Mag ik nu ineens niet meer mee? Dan legt vader hem uit dat als hij de oude dijk doorbreekt, het water in Brunesse zal komen. Moeder en Helene zullen je hart nodig hebben. En al onze bezittingen moeten naar boven worden gesleept. 2 vrouwen samen beginnen niet veel. Ja, hij knikt. Pa heeft gelijk. Hij begrijpt dat nu helemaal. Maar nu is het toch moeder Polderman die de bezwaren wegredeneert. Ze denkt aan de vele slachtoffers van de ramp, die in de eerste plaats geholpen moeten worden. Die gaan voor, meent ze. Wat er nog gebeuren kan, dat weet uiteindelijk niemand dan God alleen. Hij kan hen behoeden. Dat geloof leeft nu toch weer op in haar benauwde ziel. Hij is haar en allen die hem vrezen een hoog vertrek. We moeten op hem vertrouwen, vader. Ons zal geen haar van het hoofd vallen zonder de wil van onze hemelse vader. Als het dan zo staat, vrouw, geeft Polderman toe, dan ja, dan moet hij maar meegaan. Ik kan hem heel goed gebruiken. Alleen begin je niet veel. En met een vreemde werken kan wel, maar iedereen is niet gewend aan onze schuit. Hij placht tevreden. Ondanks de ernstvolle toestand kan hij juichen van blijheid. Vader vertrouwt erop dat hij een goede steun voor hem zal zijn. Het eten smaakt hem nu nog veel beter als daarstraks. Hij heeft een reuzenhanger en hij voelt zich gewoon opknappen. Wanneer gaat u dan? Wilt hij weten. We moeten nu eerst een poosje gaan slapen, beslist Polderman. En dan varen we uit met de boot. Het kan geen uitstel leiden. Het is nood en dan moeten we onze naasten bijstaan, benadrukt Polderman met een opeengeklamde kaken. God sta ons bij. Huip zit met zijn gedachten al op de schuit. Hoe zullen ze varen? Langs de Grevelingen, naar het Brouwershavense gat en zo lang de inwaarts? Door de havens en diepe geulen proberen te varen en zien te redden wat er te redden valt. Of zullen ze de Zijpe aan het Keten naar Zierikzee nemen? Vader zal wel goede raad verschaffen. Hoe zal het in Nieuwerkerk zijn? Jane, zijn vriendinnetje, woont even buiten het dorp. O, misschien kan hij wel helpen om haar en haar familie te redden. Jane, het meisje van zijn dromen. Ze zou toch niet? Nee. O, nee. Dank u wel voor uw aandacht.